Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Saxo. Wil je meer uit je beleggingen halen? Kijk op saxo.nl en ontdek vrijblijvend ons makkelijke platform. Vol analyses, toplijsten, tips en meer. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
We zitten nu op 103 miljoen vaten, gaan nog steeds naar 108 miljoen vaten in 2030. Dus totaal geen reden om negatief te zijn over de inkomsten van oil majors. Dus ik zou zeggen, of je nou dividendbelegger bent, of gewoon zoals ik liever wat korte termijn ritjes pak, prima aandelen.
Ja, beste beleggers, het is donderdag 24 oktober. In de week dat het aandeel McDonald's een tik te verwerken kreeg door slecht nieuws over een ernstige bacteriebesmetting. En het nieuws naar buiten kwam over de verhuizing van de ijsdivisie van Unilever naar Amsterdam, staat de AEX op 900 en de S&P 500 op 5800, 27 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman. Ik zit hier met mijn collega's Ronald de Zoete en Menno van Hoven. Ronald gaat dieper in op de ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt en de gevolgen daarvan voor zijn favoriete aandelen. Menno bespreekt een aantal aandelen uit het dividendportefeuille waar beleggers vrijwel nog nooit van gehoord hebben, maar die toch iets heel moois laten zien. Tot slot bespreken we een aantal interessante lezersvragen. Dat zijn er behoorlijk veel. Maar zoals altijd, we beginnen met terugblikken. Ronald, wat is jou afgelopen week het meeste opgevallen?
Ja, eigenlijk twee dingen. Dat is allereerst de val van het aandeel General Electric. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook gezien, dat heel hard omlaag ging. En dat het eigenlijk best wel onverwacht was, omdat dat bedrijf eigenlijk heel goed presteert, omdat de luchtvaartsector echt in de plus zit. En met name door het vliegende verkeer in de lucht voor de toeristen en de zakenlui. Maar ook militairen, als je ziet wat er allemaal neergeschoten wordt en weer vervangen moet worden. Dat was eigenlijk één. En ten tweede,
maar waarom kregen ze dan zo'n tik?
Nou ja, ze hadden omzet was 5% was tegengevallen. Het aandeel daalde met 9%. Maar dan denk ik, ja, dat is echt korte termijn. Want op zich ook de 2025 guidance, zo'n mooi Engels woord als ze zeggen, die blijft gewoon staan. Dus ik was eigenlijk dat zo'n waardeaandeel als GE. En dan moet je je voorstellen dat ze 44.000 motoren wereldwijd moeten onderhouden. Dus ja, dan denk ik van, nou kom op mensen, dit zijn echt niet zulke slechte tijden. Dus daar was ik echt heel erg verbaasd over. En vanochtend was er een noodkreet. En dat ligt dan helemaal op mijn gebied, energie. Dat het helemaal fout gaat met de waterstof-economie en de plannen in Nederland. Maar eigenlijk ook in Europa. En daar moet hard ingegrepen worden. Dat viel mij op.
Ja, oké. Okay. Dankjewel. Menno.
Ja, een paar dingetjes. Ook een hele grote daler van de week, ook in de Verenigde Staten. Genuine Parts Co. is een dividend aristocrat. Ze leveren onder meer reserveonderdelen voor de autosector en de industrie. Heel breed gespreid bedrijf. Volgens mij ook een keertje nog voorbij gekomen in een omslagverhaal of een tip niet al te lang geleden. En die verlaagde hun outlook flink. En dat kwam vooral door zwakte vanuit Europa. En dan vervangingsonderdelen voor auto's met name. En die koers die klapte gewoon 20% in elkaar. Wat echt ongekend is voor zo'n aristocrat. Meestal gebeurt het alleen als het dividend wordt geschrapt. Of McDonald's, die ging 8% omlaag op het E. coli verhaal. Waar jij al in de vooraankondigingen over sprak.
Ja, ja.
Dus dat zijn wel zeldzame dingen. En deze hebben nu een dividendrendement van 3,4%. Maar ja, het is niet een van de mooiste aristocrats, laat maar zeggen. Een andere, het is niet een aristocrat, maar wel van oorsprong afkomstig uit een aristocrat. Dat is Philip Morris International. Ik verbaasde me eigenlijk dat ze op een all-time high staan. Dat is natuurlijk tabaksaandeel. Wat doen zij? De sigaretten, onder meer Marlboro, buiten de Verenigde Staten. Altria doet het in de Verenigde Staten. Philip Morris International is vooral, als je hier Marlboro koopt of in opkomende markten, dan komt dat bij hun omzet. Maar die staan gewoon op een hoogste koers ooit. Waarom? Omdat ze gewoon continu die prijzen van die sigaretten blijven verhogen. Mensen blijven het toch kopen. En ze zijn heel succesvol met hun smoke-free business. Dus zeg maar het vapen wat je steeds vaker ziet.
Wat mogelijk nog verslavender is dan roken zelf.
En slechter. Ja,
en slechter.
Nou, ja. Inderdaad. En ze weten heel goed hun oude rookklant om te zetten naar hun nieuwe smokeless of smoke-free products. Ze hebben ook een overname gedaan volgens mij vorig jaar van Swedish Match. Die maken dan weer van dat pruimtabak. Dus ja, het blijft nog allemaal een beetje in de tabakssfeer. Maar ze weten wel te groeien. En vooral dat smoke-free, dat groeit ook echt in volume. Terwijl bij sigaretten dalen de volumes. Maar kun je met prijsverhogingen kun je toch je omzet op peil houden. En ja, je zou het niet verwachten, maar het staat op een all-time high. Dus opmerkelijk, dit jaar 40% gestegen en een beurswaarde van 200 miljard voor een tabaksbedrijf.
Ja.
Ja, nog eentje, Thule zat ooit, Thule Group, Zweeds bedrijf, zat tijdelijk in de dividendportefeuille totdat ze dat tijdens corona verlaagden. En die kwamen met cijfers en die waren goed. 15% koersstijging. En ja, het viel me vooral op, omdat in diezelfde week was ook Knaus Tabbert, maker van de campers, caravans.
Thule zit in dezelfde hoek.
Ja. Precies. Zitten deels in dezelfde hoek. En die kwamen juist met een nieuwe winstwaarschuwing. En gisteren zag ik, ik heb er verder niet naar gekeken, zag ook een winstwaarschuwing van Amerikaanse sectorgenoot Winnebago Industries. Ook zo'n hele grote producent van die RV's. En ja, mijn conclusie is dan vooral ook van ja, de best gespreide aandelen kun je altijd maar het beste inzitten. En Thule is er zo eentje. Grootste deel van de omzet komt nog altijd van dakkoffers en fietsendragers. Nou, ja, die markt die trekt weer aan na de terugval na de coronapiek. Wat een zin. Maar ja, Thule levert dus ook voor die campers en caravans. Leveren ze onder meer luifels, van die trapjes. Ik was een paar weken geleden op zo'n beurs in Utrecht. De camper- en caravanbeurs. En dan zie je echt bij al die dingen. Heel veel Knaus Tabbert ook. Maar dan zie je dus bijna al die luifels boven die dingen. Die zijn van Thule.
Ja.
Dus ja, die hebben echt een hele, hele sterke positie daar. Maar goed, als het daar nog wat minder loopt, heb je nog in ieder geval al die andere productcategorieën die dan wel weer goed gaan. Dus ja, in dat kader ook zorg gewoon voor spreiding. Niet alleen in je portefeuille, maar bij voorkeur ook als je een aandeel koopt. Ja, zelf doe ik dat voor de dividendportefeuille ook. Liever eentje met meerdere businesses dan eentje die het van één trucje moet hebben. Dan loop je gewoon meer risico in een cyclische markt.
Oké, dankjewel Menno.
Voor kennis.
We gaan naar het eerste hoofdonderwerp, de energiemarkt. Alles wat daar speelt, Ronald heeft aangegeven. Hij wil het hebben over olie, aardgas, uranium en lithium. Dus Ronald, brand los. Wat is er aan de hand op de oliemarkt?
Ja, laten we daar eens eerst kijken dat we dat een beetje in grotere context zetten met de wereldeconomie. Hè? Want als we het hebben over gaat beleggen, dan is het toch ook wel handig dat de wereldeconomie wat aantrekt. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk niet. En dat zien we met name dan in Europa terug, hè, waar onze industrie het moeilijk heeft. En met name ook dan in China. Er is nu zo'n, als ik het goed uit mijn hoofd heb, 148 miljard toegezegd om daar de economie vlot te krijgen. We hebben toen ook een klein positief effect gezien daarvan op de olieprijs. Eigenlijk vorige week nog eventjes. Maar als je kijkt natuurlijk van zo'n proces, dat kan natuurlijk nooit in maanden of in kwartalen al direct worden omgezet naar een burger die kopschuw is geworden, naar een heftig bestedende Chinees. Dat is onzin. Dus ja, terug even naar die olieprijs. Die olieprijs moet het hebben van de vraag natuurlijk totaal. We weten dat OPEC de olieproductie al tijden met zo'n ruim 2 miljoen vaten per dag beperkt. Dus ja, dan hoop je dat die vraag beter wordt. Nou, dat is dus een tegenvaller geweest eigenlijk voor OPEC. Zodat die prijs eigenlijk niet meer terug kon naar die 80, 85 dollar per vat. En wat we nu zien is eigenlijk dat die olieprijs een beetje het speelbal is van handelaren. Aan de ene kant wordt gedrukt richting de 65 dollar. En de andere kant die drukt eigenlijk, en dan bedoel ik het over OPEC, die proberen weer terug naar die 80 dollar te gaan. En dat is zo belangrijk omdat eigenlijk die budgetten van die landen, en dan met name Saudi-Arabië, is afgestemd op nou ja, 89, 90 dollar per vat. Om al die toekomstige investering te moeten doen om los te komen van die olieinkomsten. Dus eigenlijk alle handelaren, maar ook de beleggers die kijken wat gaat OPEC doen. Hè? Want die moeten gewoon op een of andere manier toch ervoor zorgen dat die olieprijs omhoog gaat. Voor de lidstaten uiteraard, hè? Dat zijn er heel veel. En voor haarzelf. Nou, op dit ogenblik speelt het korte termijn het volgende plaatje het gevolg. Is dat de benzine- en dieselvoorraden op zich relatief comfortabel zijn. Het echte rijden nog moet beginnen. De vierde kwartaal en het eerste kwartaal van 2025, dat zijn de sterke kwartalen.
Ja, bedoel je het echte, wat zei je, het echte rijden?
Het echte rijden, het vervoer, hè, van transport en diesel ook inzetten in de winter, wordt ook veel meer gebeurd dan in de zomer. Dus die vraag naar diesel en benzine, die moet echt aan gaan trekken, zeg maar, richting het einde van het jaar. Maar die olieraffinaderijen, die kunnen op dit ogenblik niet genoeg marge maken. Dus een stijging van de olieprijs, zoals die eigenlijk de laatste paar dagen heeft plaatsgevonden, gaf een beetje ja, weer de hoop eigenlijk dat misschien gaan die benzineprijzen weer aantrekken en diesel. Maar dat gaat niet gebeuren. En dat is het punt eigenlijk wat ik wil maken. Is omdat er verkiezingen komen. En die verkiezingen, niemand wil hoge brandstofkosten als die herkozen wil worden. Want dan zeggen de burgers, ja, jij zorgt ervoor dat er nu een hoop geld, zeg maar, richting verkeerde dingen gaat. Hè? Ja, want ik gooi mijn tank vol, heb ik helemaal niks aan. Ik wil het uitgeven aan productie of een horloge of iets leuks in ieder geval. Ja, ja. Dus je ziet dat Biden nu op dit ogenblik heel erg zijn best doet om die escalatie tussen Israël en Iran, hè, zo te houden dat eigenlijk die olieprijzen niet omhoog kunnen. Nou, dat is ook heel goed geslaagd. Hè, want Iran en Irak, of welke landen ook betrokken zijn, die hebben niet geëscaleerd met raketaanvallen. Of in Israël houdt ze
Het is maar wat je noemt niet geëscaleerd. Maar er wordt toch maar goed tussen Iran en Israël valt het dan mee, het kun je zeggen.
Laten we zeggen, een paar raketjes heen en weer. Maar kijk je nou even naar de dodelijke slachtoffers. Zeker als je kijkt naar de aanvallen van Iran. Hè, dan valt dat eigenlijk mee. Worden er eigenlijk bij 99% van die raketten uit de lucht.
Maar even heel kort door de bocht. Ja. Doet Biden dat nou om zijn herverkiezing, of de herverkiezing van een democraat mogelijk te maken?
Nou, dat heeft hij zeker. Kijk, 2 jaar geleden heeft Biden al, om te voorkomen dat de olieprijzen omhoog gingen tijdens zijn regeerperiode, heeft hij 200 miljoen vaten uit de strategische reserve gegooid, heeft hij nooit aangevuld. Nou, dat trucje kan hij geen tweede keer doen. En inderdaad, ja, statistisch, historisch is het gewoon bewezen dat je in 8 van de 10 gevallen dat de zittende president herkozen wordt als de benzine- en dieselprijzen laag zijn. Want dat wordt gewoon geapprecieerd door de kiezer. Dus dat is echt een feit.
Ja, oké.
Okay. Ja. Dus even terugkomen, ja, wat gaat de olieprijs doen? Ik denk op de korte termijn gaat de olieprijs omlaag. Wat ik je vertel, omdat die olieraffinaderijen ongeveer 10% minder doorzetten dan normaal. Normaal zit de doorzet van de olieraffinaderij op 95%, nu op 89, 87. Dus dat is echt een stuk minder. En vervolgens denk ik dat we dan in het november, december, dat we dan een prijsstijging gaan zien. Omdat we en de effecten gaan zien, denk ik toch wel van een lagere rente. Dus goed voor de economische activiteit, met name in Europa en in de VS. De kou in de winter heeft altijd een iets hogere vraag naar raffinageproducten. Dus korte termijn naar beneden en ietsje langere termijn weer omhoog.
Ja, en wat dat betekent voor jouw aandelenkeuze, dat bespreken we aan het einde van de podcast. Aardgas, daar wilde je het ook over hebben.
Ja, aardgas, dat is eigenlijk een beetje het product eigenlijk van de toekomst, noem ik het maar. Ik heb ook een artikel bij jullie geschreven, hè, van dat je het moet hebben, aardgas 2025. En de reden daarvan is dat heel veel focus ligt wel op olie, maar de vraag in de toekomst zit in aardgas. Je moet aardgas zo voorstellen, we zitten nu op 450 miljoen ton per jaar. Dat gaat naar bijna 800, dus bijna een verdubbeling. Terwijl aardolie eigenlijk, dat neemt eigenlijk qua volume absoluut niet veel meer toe. En gaat zeg maar als totaal van de energiemix alleen maar afnemen. Dus ja, waar het grote geld heen gaat, daar zou je als belegger heen moeten gaan. Dus op dit moment zeg ik tegen iedereen die het wil horen, is eigenlijk aardgas is nieuwe olie. En dat is echt een. Je ziet het ook aan de volatiliteit, ook misschien wel belangrijk dat beleggers dat gaan zien. We hebben nu natuurlijk een grote mix van zon en wind. Hoe groter dat aandeel wind en zon, des te onvoorspelbaar wordt de energieproductie, de elektriciteitsproductie. Want op een gegeven moment als het waait, is er natuurlijk geen probleem. Op het moment dat de voorspellingen afwijken van de verwachte voorspellingen, moet er opeens iets bijspringen. En dan moet aardgas er gaan komen. Hebben we 2 belangrijke zaken die daarbij wel opgemerkt moeten worden. Dus enerzijds de toenemende vraag van aardgas, omdat het minder CO2 uitstoot. 50% minder procent dan kolen, heb ik al vaak gezegd. Maar dat gaat dus enorm toenemen. Terwijl de productie wordt tegengehouden door Biden, omdat hij geen nieuwe LNG-projecten in de VS goedkeurt. En we lezen allemaal over AI. En daar zijn beleggers allemaal zo enthousiast van. Denk, nou, als jij enthousiast bent over AI, dan moet je ook enthousiast kunnen zijn over aardgas. Want waar moet dan die elektriciteit voor die datacenters vandaan komen? Zijn er maar 2 keuzes. Je moet namelijk 24/7 een baseload aan energie kunnen leveren. 'S nachts, wanneer het niet waait, wanneer de zon niet schijnt. En dat kan dus alleen maar kernenergie. Nou, dat is pas 2035 en verder. Hè? Want dat is niet zo makkelijk, even zo'n kerncentrale zo op van de tekentafel naar productie te krijgen. Duurt zeker 10, 12 jaar. Aardgas gaat veel sneller, 3-4 jaar. En dus denk ik dat met name de aardgascentrales de nieuwe AI-vraag gaan helpen. En die vraag is 3 keer zo hoog in 2030 dan in 2024. Dus mensen die grote voorstander zijn van potentie en geloven in artificial intelligence, zou ik aanraden om toch ook een keer goed te kijken naar die aardgas.
Ja, aardgaslift nemen met AI, daar kun je eigenlijk
gaat een grote vraag met zich meebrengen, ja.
Oké, okay, nou, je noemde al even kernenergie, Ronald. Uranium, dat is een derde onderwerp waar jij het over wil hebben.
Ja, nou ja, uranium is natuurlijk heel op zich een heel raar iets. We zagen de prijzen echt de afgelopen weken hard stijgen van die aandelen, terwijl er eigenlijk helemaal niks gebeurd is. Wat we wel zien, en dat is denk ik voor sommigen nog misschien wat onbekend terrein, maar we zien steeds meer grote bedrijven, IBM, Google, Amazon, gaan beleggen in groene energie voor hun datacenters. Want ja, die worden erop aangekeken dat ze, ja leuk, jullie met je alle mooie nieuwe diensten, maar eigenlijk maak je de planeet kapot, tenzij je groene energie daarvoor gebruikt. Dus daarom zie je ook dus in Amerika dat er dus een nieuwe kerncentrale of weer een nieuw leven wordt ingeblazen.
Vind jij kerncentrale groene energie?
Dat wordt betiteld als groene energie.
Oké, nee, even voor de duidelijkheid.
En trouwens ook, dat geldt ook voor aardgas. Hè. Dat heeft Timmermans, die spuugde altijd op aardgas. En opeens zag hij dat zonder aardgas een transitie helemaal niet mogelijk is. En toen heeft hij het in 1 uur, denk ik, omgedompeld naar groen.
Okay.
En met kernenergie is dat ook gebeurd. Want okay. ja, het is groen.
Nee, voor de duidelijkheid de waar je het over hebt. Ja,
ja soms ben ik het met je eens. Hè. Er zitten ook nadelen aan kernenergie. Maar goed, het gaat om de CO2-uitstoot. En dan mag je inderdaad zeggen dat kernenergie groen is.
Ja, en dan zie je die tech-giganten, die zie je daarin investeren in kerncentrales. En dat gaat de uraniumvraag stimuleren.
Ja, en dan met name zeg maar, wat we nu zien is dus dan niet alleen maar in die kleine, of sorry, in de grote kerncentrales, maar ook in die small modular kernreactoren, de SMR's. Die zijn het voordeel daarvan, die zijn klein en opschaalbaar. Dus een bedrijf hoeft dan niet in één keer te investeren in hele dure grote kerncentrale, maar die kan zeg maar dan een vijfde van die kosten voor haar rekening nemen. Kan ESO module laten bouwen. En daarna, als dat allemaal goed gaat, in de bewezen praktijk en ook kostenmatig goed uitvalt, kunnen ze een tweede module ernaast zetten. Dus het is heel mooi opschaalbaar. Daardoor is ook die uranium vooruitzichten wat beter eigenlijk dan weer een paar maanden geleden.
Oké, hartstikke goed. Ten slotte, lithium, nodig voor elektrisch rijden. Maar ja, wat betekent dat voor de toekomst?
Nou, lithium is natuurlijk, hoe zullen we het heel netjes zeggen? Eigenlijk gewoon een drama voor de producenten. Hè? Want we hebben in 2023, in het begin zagen we topprijzen. We zaten op 60.000 of 70.000 dollar per ton. We zitten er nu op uit mijn hoofd 14.000. Dus dat is ongeveer 80% is opeens weggevallen. Maar toch weten we met z'n allen wel dat lithium natuurlijk het product is voor de jaren 2030 en verder. Als elektrisch rijden doorgaat. Nou, ik heb wel een analyse daarvoor, dat gaat nu eventjes te ver. Maar dit wat we nu zien is gewoon een tijdelijk dipje. Maar als we zien dat hoe China verkoopt, dat gaat enorm hard. Ook wel, je hebt totaal 100% elektrisch rijden, maar je hebt ook natuurlijk de hybride. Maar er zit ook een accu in. En die heeft ook lithium nodig.
Ja.
Dus wat we zien daar is op korte termijn, ik verwacht voor 2025 eigenlijk dat we de bodem gaan zien van die lithiumprijs. Maar dat is juist het moment om instappen, denk ik, voor lithium aandelen. Want je moet altijd aandelen kopen van bedrijven, hè, die zich bewijzen en winst maken in moeilijke tijden. Op het moment dat niemand ze meer wil. Want ja, daarna in 2027 bed te laten. Hè, daar heb je heel veel rendement laten liggen.
En hebben we dan over de in Nederland AMG's en in de VS over het bekende Albemarle. Dat soort aandelen die je nu zou moeten hebben?
Ja, de SQM's, Albemarle, LAC, dat zijn die echte die aandelen. En we hebben vorige keer al gezegd, van SQM moet je alleen een beetje mee oppassen, omdat die nogal veel invloed hebben vanuit de politiek. En als die beperkende maatregelen gaan neerleggen, en dan bedoel ik dus gewoon een groot gedeelte van de winst gaan afromen. Ja. Van die bedrijven moet je niet hebben. Maar daar zit inderdaad zeker de potentie voor het jaar 2025 om die in je bezit te krijgen.
Oké, nou aan het einde van de podcast spreken we nog wat andere favoriete aandelen van jou, Ronald. Tot zover, bedankt.
Voor kennis.
Ja, Menno, jij wilde het hebben over onbekende dividenden. Toppers, aandelen die jij in portefeuille hebt, privé, maar ook in jouw dividendportefeuille, die het heel erg goed doen, maar waar we niet zoveel over horen. Welke wil je eruit lichten?
Ja, nee, precies, want de grote uitblinkers, die krijgen de meeste aandacht, maar er zijn ook heel veel aandelen die daar net onder zitten, die eigenlijk nooit genoemd worden, ook niet vanuit vragen, vanuit onze abonnees, terwijl die wel echt belangrijk zijn voor het totaal rendement. Voor de dividendportefeuille. Nou, ik heb er voor vandaag drie meegenomen, om het zo te zeggen. De eerste is, en die heb ik wel vaker ook wel genoemd, of althans de intentie gehad om die te bespreken, en daar kwam het misschien niet van. Dat is Curtis Wright. Dat is eigenlijk een gecombineerd defensie, luchtvaart. Ze leveren ook technologieën en onderdelen voor naval, dus voor de marine. Wat doen ze? En wat dus ook heel interessant is aan dit bedrijf, is dat ze ook technologie leveren voor, we hebben het er net over gehad, kerncentrales en kernonderzeeërs. En het is eigenlijk een heel saai aandeel, wat gewoon elk jaar keurig de omzet verder doet groeien. En wat gewoon nu op een all-time high staat. 2020 zijn ze in de dividendportefeuille gekomen op $104. En inmiddels staan ze ruim $350. En hebben ze een weging van 4,3% in de dividendportefeuille. En daarmee is gewoon een top 5 aandeel. Het grappige van dit aandeel is eigenlijk dat ze qua dividendgroei niet helemaal doen wat ik er toen ik ze kocht ervan had verwacht. Afgelopen 10 jaar slechts 61% verhoogd, wat relatief weinig is. In de laatste jaren iets van 5% dividendverhoging. Maar het is wel een bedrijf wat, als ze willen, het dividend veel forser kunnen verhogen. Kijk naar de vrije kaststroom en wat ze daar nu van aan dividend uitkeren. Ja, stel dat ze het huidige dividend keer 10 doen, dan nog steeds hebben ze de helft van die vrije kaststroom over. Dus in die orde van grootte moet je denken, dat is gigantisch. Maar daardoor heb je nu wel een aandeel met een dividendrendement van slechts 0,2%. En dat is het laagste dividendrendement uit de dividendportefeuille. En dan kun je denken van ja, zo'n laag dividendrendement. Maar dit is dus gewoon een aandeel wat qua beurskoers elk jaar omhoog spuit. Terwijl dividend gewoon ja, 5% erbij per jaar, niks eigenlijk. Dus ja, dan wordt dat gat natuurlijk steeds groter. Dan krijg je steeds lager dividendrendement. Maar dit is wel zo'n aandeel wat dividend ja, qua potentie misschien wel de meeste ruimte heeft van alle dividendportefeuille aandelen om het te verhogen naar de toekomst toe. Okay. Het is natuurlijk ook geen... wat wil je vragen, Johan?
Nee, nou, dat zegt wat. Want daarop selecteer je ze. Dus,
Nee, absoluut. Dus in die zin blijft hij er zeker in zitten. Geen enkel... is helemaal niks mis mee. Maar het is natuurlijk wel een aandeel wat gewoon duurder is. Maar dat zie je eigenlijk bij alle uitblinkers. Deze zit ook tegen een verwachte KW van ruim 30 voor dit jaar. Maar ja, het is wel een zekerheidje. Vaste contracten, veel afhankelijk van de Amerikaanse overheid. Ja, ze zitten echt eigenlijk alleen maar in groeimarkten. Defensiesector is natuurlijk booming op dit moment. En ja, daarom is die koers ook dit jaar gewoon met bijna 60% omhoog geschoten. En is het een van de best presterende dividendportefeuille aandelen
okay,
dit jaar.
Dat is Curtis Wright.
Ja, heel mooi aandeel. Een andere, die zit er sinds vorig jaar zomer in. Dat is Allegion. Dat is in Ierland gevestigd of gedomiciliseerd, als ik dat goed uitspreek.
Belastingtechnisch hebben ze daar een hoofdzetel.
Exact, zoals ja. Wel meerdere Amerikaanse.
Kun je het aandeel nog één keer noemen, Menno?
Ja, Allegion.
Allegion, oké. Okay.
Ja, ticker is ALLE. En het is eigenlijk een kleinere sectorgenoot slash concurrent van Assa Abloy. Wat Assa Abloy. Het Zweedse bedrijf wat ook in de dividendportefeuille zit. En dat kennen ja, waarschijnlijk wel meerdere mensen. Die maken ook sloten, maar ook die schuifdeuren die je bij... Als je een gebouw binnenloopt, is de kans groot dat het van een van hun merken is. Allegion is, en dat is wel interessant, voornamelijk actief in de Verenigde Staten. 80% van de omzet. Assa doet daar ongeveer 46% van de omzet op basis van de laatste cijfers. Allegion is dus veel meer afhankelijk van die Amerikaanse markt. En ja, die is eigenlijk gewoon booming. De vraag naar slimme sloten wordt steeds groter. Niet alleen voor hotels. Hè. Ik bedoel, dat doe je niet meer. Je doet niet je hotelkamer met een sleutel open. Tenzij een heel oud...
Een Frans dorpje. Dat,
precies, of ja. Ja, dat wou ik net zeggen. Ja. Dus ja, daar, dat is een groeimarkt, maar ook gewoon bouw. Steeds meer particulieren die maken gebruik van slimme sloten met apps. Dat je gewoon via je telefoon je deur kunt ontgrendelen van afstand. En ja, daar zit gewoon, dat is gewoon een enorme groeimarkt. En daarnaast ook uit veiligheidsoogpunt scholen, ziekenhuizen. Die steeds meer willen beveiligen met slimme oplossingen. En dus niet met de standaard sloten, maar alles elektronisch. En ja, daar hebben zij heel veel hele mooie oplossingen voor. En daar profiteren ze dus ook optimaal van. Vorig jaar steeg de omzet van Allegion met bijna 12% naar 3,6 miljard. En ook de komende jaren ziet het gewoon heel mooi uit met 3-5% ja, groei.
Ik zie Ronald heel tevreden kijken. Dat lijkt je ook wel een mooi aandeel om in portefeuille te hebben.
Ja, natuurlijk. Ja, je moet ook niet alleen maar in energie investeren. Je moet wel spreiden.
Ja, je moet ook die energieopslag goed kunnen vergrendelen, toch?
Dus, ja, maar goed, wat je zegt, het is de totale elektrificatie werkelijk van de wereld, hè?
Dat is het, absoluut. Het is eigenlijk een soort van half techbedrijf. Sloten, dat klinkt heel saai, heel traditioneel. Maar het is natuurlijk steeds meer op basis van technologie. Ja, en ook dit aandeel, KW boven de 20, valt op zich nog wel mee. En ze zitten nu een jaartje in de dividendportefeuille. Nu goed voor 30% winst. Maar dit is er ook een die heel langzaam doorkruipt naar een hoogste koers ooit.
Ja.
Dividend gaat elk jaar mooi omhoog. Dividendrendement nu 1,3%. Maar ook hier een lage payout. Dus nog heel veel potentie om dat dividend de komende jaren verder te verhogen. Dus deze blijft ook lekker in de dividendportefeuille zitten.
Oké, Allegion dus. Nummer 3.
Precies. De derde. Nou, heel toevallig. Ik wist het niet. Maar gisteren sprong de koers 12% omhoog. Dus dat is,
we zijn een dag te laat, Menno.
Ja, in die zin wel. Ja, maar iedereen die de dividendportefeuille volgt, die zat er natuurlijk al in. Dus die heeft gisteren een goede dag gehad. Gaat om Valmont Industries. Werd eigenlijk op hetzelfde moment als Allegion gekocht vorig jaar zomer. En dat is echt een aandeel wat dit jaar enorm omhoog knalt. Plus 39%. Gisteren wat ik zei, plus 12% op cijfers die veel beter waren dan verwacht. En ook deze kruipt naar een hele slechte start. Drie kwart jaar geleden stond hij min 30%. Dat was echt een van de slechtste dividendportefeuille aandelen. Gelijk al na de aankoop. Vooral ook omdat het een heel cyclisch bedrijf is. Wat doen ze namelijk? Twee takken. Infrastructuur is goed voor ruim 70% van de omzet. En irrigatiesystemen. Nou, met name dat laatste. Het is een beetje in de hoek van Deere en Agco. Heel erg afhankelijk van inkomensontwikkeling van boeren. En daar zie je dus ook, dat bleek ook wel gisteren uit die laatste cijfers, daar zit nog krimp. Infrastructuur daarentegen, en dat is het grootste deel van hun omzet. En ook weer dit bedrijf, hè, gespreid. Paar activiteiten die eigenlijk behoorlijk verschillend zijn van elkaar. Heb ik liever dan een bedrijf die alleen maar bezig is met infrastructuur of alleen maar met landbouw. Dus ook daar gaat dit verhaal weer op, maar dat even terzijde. Maar goed, infrastructuur is dus hun belangrijkste omzetdrijver. En dan moet je denken aan elektriciteitsnetwerken, straatverlichting, lantaarnpalen. Ze zijn ook in Nederland actief. Als je een lantaarnpaal langs de weg ziet, is de kans groot dat het van Valmont Industries afkomstig is. Maar ze maken ook steunen voor zonnepanelen, torens voor windturbines, et cetera, et cetera. Structuren voor stalen structuren voor bruggen. Dus heel breed op infrastructuur gericht. En na een aantal slechte jaren leeft die markt nu weer op. Cijfers gisteren waren echt veel beter dan verwacht. Voor dit jaar verwachten ze nog wel een lichte krimp. Maar de komende jaren is dit echt een aandeel wat een mooie omzetherstel kan laten zien. En dit is dus ook eentje die natuurlijk in eerste instantie voor het dividend in de dividendportefeuille is gekomen. De laatste 5 jaar ging dat gemiddeld met zo'n 9% omhoog. Vorig jaar hebben ze het niet verhoogd, althans dit jaar, de laatste 12 maanden. Maar komende jaren kunnen ze dat ook weer oppakken. En dit is ook zo'n aandeel met een enorme vrije kaststroom, hele mooie vrije kaststroom. En eigenlijk een heel klein stukje wat ze aan dividend betalen.
Maar Menno, jij zegt ze hebben het niet verhoogd. Maar hoe kan die dan in de portefeuille blijven zitten? Of heb je hem nieuw opgenomen?
Nee, ze zitten er sinds vorig jaar in.
Okay.
Dus zitten nu iets meer dan 12 maanden in. Maar de belangrijkste regel is dat ze het niet verlagen.
Maar een keer op hetzelfde niveau houden mag wel.
Precies. Er zitten elk jaar zijn er 4-5 aandelen die het niet verhogen, een jaartje. Andere is bijvoorbeeld Union Pacific, had een tijdje niet verhoogd. Orkla heeft een jaartje niet verhoogd. Maar als dat niet 2, 3, 4 jaar voortduurt, dan is het geen enkel probleem. Want wat je heel vaak ziet, is dat bedrijven 1 jaar heel fors verhogen en dan een jaartje weer niet. Dus als je dat per saldo, zit je dan gewoon op heel mooi gemiddelde. Dat geldt dus ook voor zo'n Allegion. En dat is wel zo'n bedrijf dat als ze het verhogen, dan doen ze het ook gelijk heel fors. Dus de kans is groot dat dat de komende jaren weer verder gaat gebeuren.
Ja,
en ook deze, dus wat ik zei, kruipt langzaam naar een all-time high. En staat voor het eerst sinds een lange tijd, of sinds dat ze in het dividendportefeuille zitten, op een dubbelcijferige winst. En dat zijn de aandelen die eigenlijk nooit voorbij komen, maar die wel dit jaar zeker bepalend zijn voor het mooie rendement.
Ja, oké. Hartstikke goed, Menno. Dankjewel.
Voor kennis.
Nou, dan komen er steeds meer vragen binnen van onze luisteraars. Echt superleuk. Aan mij de taak om en aan de heren aan tafel vooral om ons daar doorheen te loodsen. Begin met jou, Menno. Je had een vraag gekregen over Natural Grocers.
Ja,
naar aanleiding van een artikel wat je had geschreven. Hoe jij tegen dat aandeel aankijkt, misschien even zeggen wat ze doen en wat jij ervan vindt.
Ja, klopt. Nee, we hadden dus in Beurs in Beeld een stukje geschreven over Sprouts Farmers Market. Dat is een biologische supermarktketen eigenlijk in de Verenigde Staten. Wat dit jaar een enorme uitblinker is met ruim 140% koerswinst. En een all-time high. Nou ja, voor een supermarktbedrijf is dat gewoon heel erg goed. En er kwam er een vraag binnen van iemand die, als ik me niet vergis, ook in de Verenigde Staten woont. En die noemde een concurrent. National Grocers, voluit National Grocers by Vitamin Cottage. Zo heette ze. Ik kende het aandeel wel en ik weet ook dat ze een dividend betalen. Maar de vraag was eigenlijk van, hoe kijk je tegen dit aandeel aan? En hoe kun je dat vergelijken met die Sprouts Farmers? Nou ja, ze zijn deels vergelijkbaar. Dat Natural Grocers doet het ook heel goed dit jaar. Plus 66%, maar ze zijn een stuk kleiner. Beurswaarde iets van 700 miljoen tegen bijna 12 miljard voor Sprouts Farmers. En qua aantal winkels hebben ze er 170 tegen 400 voor Sprouts Farmers. En het belangrijkste verschil is eigenlijk dat Sprouts, dat is naast biologisch ook een gewone supermarkt. Die hebben ook niet biologische producten in de schappen. Wat ze allebei wel doen is dat ze gewoon tegen relatief lage prijzen dus gezonde biologische producten in de schappen hebben liggen. En daarom zijn ze ook succesvol. Mensen die willen toch gezonder leven en tegen natuurlijk zo laag mogelijke kosten. Ze zitten in een goede niche. Alleen het verschil met Sprouts is dus dat Natural Grocers is uitsluitend biologisch. Dus ja, in Nederland heb je ook een paar van die pure winkels. Dan heb je toch een kleinere doelgroep dan dat je en je biologische boodschappen kunt doen en daarnaast ook gewoon een zak chips kunt halen, bij wijze van. En dat zie je dus ook aan die cijfers. Ze groeien minder hard. De marges, dus van dat andere aandeel, dat National Grocers. Marges zijn een stuk lager, zijn de helft. En ze hebben dus ook een hele kleine beurswaarde, waardoor er weinig analisten op zitten en er eigenlijk niet heel veel informatie over te vinden is. Ze betalen een dividend, 1,5%. Werd voor het laatst in 2021 verhoogd. Ook een paar speciale dividenden uitgekeerd. Maar als ik gewoon puur naar de groeicijfers en de fundamentals kijk, word ik er niet heel erg enthousiast van. Zeker geen verkeerd aandeel, maar ik snap dat Sprouts het veel beter doet.
Oké, dus, dat stuk over Sprouts wat jij hebt geschreven zetten we in de show notes. Yes. Was er nog een vraag voor jou binnengekomen over het... Hi Menno, in 2022 gaf jij bij de redactietips Fox Factory op. Inmiddels is het aandeel behoorlijk ver afgegleden. Kan ook gebeuren bij Menno heel af en toe. Wat is je mening omtrent dit aandeel op dit moment?
Nou, dat is weer zo'n typisch voorbeeld van zo'n cyclisch consumentenaandeel. Hè. We hadden het net over Thule, over die camperfabrikanten. Wat doet Fox Factory? Ze maken veringen, high-tech of althans hele... Ja, het is echt een niche speler op het gebied van veringen voor fietsen, voor off-road voertuigen. Ook voor speciale modellen van bijvoorbeeld Ford pick-up trucks leveren ze hele... dure ook vooral veringssysteem. Ja, en dat laatste, dat nekt ze nu vooral natuurlijk. De consument die houdt de hand op de knip. Ze zitten aan de bovenkant van de markt. En de laatste 2 jaar krimpt de omzet een stukje. En ja, zelf ben ik een fanatiek fietser. En ik zie ook wel, kijk altijd op die mountainbikes, van zit de Fox-vering op. En dat zie je eigenlijk voornamelijk bij de duurste fietsen. En dan heb je het over het downhill segment. Ja, dat is echt een niche markt. Dan moet je dus midden in de bergen wonen en op zo'n fiets met een skilift omhoog en naar beneden denderen. En de mensen die dat doen graag, die hebben vaak een Fox vork. Maar ja, er zijn ook heel veel andere concurrenten die wat goedkopere vorkjes maken voor alle andere mountainbikes. Dus sowieso een heel competitieve markt. Komt bij dat ze vorig jaar een overname hebben gedaan. Een hele vreemde overname van een honkbal, baseball bat producent. Voor 572 miljoen. En toen ik ze in 2021 tipte, waren ze schuldvrij. En nu hebben ze gewoon een schuldenlast van bijna 600 miljoen. Op een beurswaarde van, zeg het dubbele. Door die overname. En dat drukt ook een beetje de koers. Dus ze groeien niet. En flinke schuldpositie. En de waardering is ook niet heel erg hoog. Dus ja, ik snap wel dat die koers onder druk ligt.
Ja, en zou jij het nu nog aanraden?
Ja, alleen als liefhebber zou ik er misschien in willen investeren. Maar
niet als belegger?
Nee, het is onvoorspelbaar. Het is zeker een mooi bedrijf, maar... Ja. Op dit moment ziet het er gewoon niet goed uit.
Maar ik merk gewoon, als jij een product mooi vindt, dat je het moeilijk vindt om te zeggen dat je er niet in moet beleggen. Nee, maar dat...
Duidelijk.
Ronald, voor jou ook een aantal vragen binnengekomen. Eén over het aandeel Hafnia, hoe je het ook zegt. Aandeel in de oliesector, transport. Jij kent het?
Nou, ik kende het een beetje van naam, dus we moesten er wel eventjes in duiken. Zo eerlijk moeten we wel zijn. Maar het is meer dan alleen olie. Hè? Het is brandstoffen, benzine, diesel, ook jet fuel, olie. Maar ook chemische producten bijvoorbeeld. Dus het is wat dat betreft een gespreid, zeg maar, portfolio wat ze hebben. 193 schepen. Nou, dat is best wel aanzienlijk, want het zijn geen goedkope schepen, hè, die je daar hebt. Sinds 2024 in april op die beurs gekomen. Dus het is niet zo gek dat we toe moeten geven dat we het bedrijf niet heel goed kennen. Is natuurlijk dan ook wat relatief wat minder informatie over beschikbaar. Er zijn het wel een paar hele goede dingen naast de hoge dividend. Hè, want dat was eigenlijk de opmerking van het is, ik dacht uit mijn hoofd, 16% dividend. Dus ja, moet ik daar nou op instappen of niet? Er zijn een paar factoren waarom je eventjes, even los van wat marktontwikkelingen sowieso al dit aandeel wel zou kunnen aanschaffen. Ten eerste zijn de schepen ongeveer 9 jaar oud gemiddeld, hè, die 192 schepen. Dat is best wel jong voor schepen, die gaan nog vele jaren over de 20 jaar heen. Dus ze hoeven voorlopig helemaal niet te vervangen, hoeven ze ook niet veel kosten daaraan te maken. Dat is heel positief. Het tweede wat we zien, dat is dan wel marktgerelateerd, is dat de vrachttarieven in de oliemarkt sterk omhoog gaan. Dat komt ook, wat ik al zei, niet alleen maar doordat we richting het vierde kwartaal gaan, maar misschien hebben jullie dat bijgehouden. En dat is dat er heel veel diesel uit het Verre Oosten in grote hoeveelheden niet via de gewone boten die daarvoor geschikt zijn worden verscheept, maar juist ook via de olietankers waar zeg maar 2 miljoen vaten in kan, de VLCC's en de Aframax'en. Die hebben natuurlijk een veel lager tarief olie als je dat moet vervoeren dan benzine. Heeft te maken omdat je dat moet schoonmaken, et cetera, et cetera. Dus heel erg goed nieuws is dat voor dit aandeel. Daarnaast hebben we dan nog een keer een voordeel. En dat is dat de chemie sector in 2025 aan gaat trekken. Ik heb net even een artikel over gelezen. Ziet er voor het komende jaar goed uit in Europa. Dus daar gaan ze ook voordeel van hebben. En als laatste, wat ook wel aantrekkelijk is, is dat, mag je aantrekkelijk zeggen, op dit ogenblik eigenlijk de LNG-schepen het laagste chartertarief kennen, omdat dat altijd in de maanden oktober, november een laag vrachttarief kent. En daarna gaat dat weer aantrekken. Dat heeft puur te maken inderdaad met het weer, dat het kouder wordt en er meer vraag is naar aardgas in de winter. Zo is het nu eenmaal. En daar gaan ze ook voordeel van hebben. Dus eigenlijk wat dat betreft staan er 3-4 seinen echt op groen. Dus ik zou dat aandeel zo aanschaffen.
Oké, helder. Hafnia, we zetten een artikel erover ook in de show notes. Menno, dan weer een vraag voor jou. Lam Research. Een groot deel van de omzet, zo'n 40% komt uit China. Nou, China die heeft aangegeven, moet ik het even diplomatiek uitdrukken, wel interesse te hebben in Taiwan. Met andere woorden, als je naar die hele markt kijkt, loopt Lam Research dan niet hetzelfde risico als bijvoorbeeld ASML om weggedrukt te worden in dat geopolitieke spel? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, het grappige is hier dat ze kwam toevallig gisteren naar beurs met cijfers en die waren gewoon veel beter dan verwacht. Dus vandaag knalt die koers omhoog. En gelijk om daar maar mee te beginnen, omzet in Q2 of Q1 plus 20% naar 4,2 miljard. Ook de winst veel hoger dan verwacht. Outlook boven verwachting. Dus in die zin zeg ik totaal geen zorgen. En het is zeker niet vergelijkbaar met ASML. Klopt inderdaad wel dat ze tussen de 30% en 40% van de omzet uit China halen. Maar dat is lang niet allemaal afkomstig van de meest geavanceerde technologie en daarop zit nu die ban. En volgens mij heeft ASML van de week ook nog gezegd nu, of althans in het verleden, 40% van de omzet uit China. Dat blijft sowieso iets van 20% vanwege die apparatuur die ze nog wel mogen leveren. Dus het is sowieso niet zo dat alles wegvalt in die hoek. Blijft natuurlijk wel afwachten wat er eventueel nog aan verdere sancties komen. Dat weet niemand. Ik kijk natuurlijk vooral ook naar wat analisten voorspellen. En het belangrijkste misschien wel, kijk ook naar die beurskoersen. Die zijn al zover afgekomen. Ja, dat zit eigenlijk allemaal al in die koers. En daarom was het voor mij heel interessant om Lam toe te voegen aan het dividendportefeuille. Omdat die koers gewoon van bijna 1000 naar 700. Nou, zijn inmiddels gesplitst, dus zeg 100 naar 70. Bij de huidige koers was teruggevallen. Dat een heel stuk van het China-verhaal zit daar al in. En voor de komende jaren verwachten analisten gewoon... En er zitten gewoon heel veel analisten op dit aandeel. Hè. Ik heb niet de illusie dat ik het beter kan inschatten dan die mensen die daar fulltime mee bezig zijn met die sector en met dit soort bedrijven. Verwachten ze gewoon dubbelcijferige omzet. Nou, die laatste cijfers van gisteren bevestigen dan nog eens een keer. En verder geldt gewoon wat ik in mijn aankooptipverhaal heb geschreven. Lage waardering, dividend gaat, dubbele cijfers omhoog elk jaar. Ziet er gewoon heel goed uit. Natuurlijk komt een stuk omzet uit China. Maar blijkbaar is dat niet iets wat gewoon wat ze in de problemen brengt. Ze groeien gewoon door. En het feit is gewoon, er worden steeds meer chips gemaakt, verkocht. Die markt is gewoon booming op middellange, lange termijn. En daarvoor leveren zij gewoon die apparatuur. En niet specifiek aan China. Dus wat ik gewoon zie als ik naar consensus kijk van analisten, dan ziet dat er fantastisch uit. En ga maar eens vandaag naar die koers kijken, die spuit omhoog. Nou, dus,
over koersen die omhoog spuiten gesproken, maar dan nog weer een andere vraag. Er zitten nog wat aandelen in portefeuille die korte tijd veel winst hebben gemaakt. Nou ja, Valmont hebben we net genoemd, Orkla is een ander voorbeeld. Overweeg je nooit om winst te nemen op zulke posities?
De twee die je nu noemt, zonder meer niet. Maar dat komt vooral ook omdat ze qua weging nog rond de 2. Valmont zit uit mijn hoofd nu iets van 1,6, 1,7%. Dus dan zit je echt aan bij de kleinste wegingen van de dividendportefeuille. Dus die hebben nog wel een mooie rit te maken. Verwacht ik ook nog wel de komende jaren. Dus die blijft er sowieso in. Hetzelfde geldt dus voor een Orkla. Een ander verhaal is zo'n Curtis Wright. Hebben het fantastisch gedaan. En dan gaat het vooral bij mij om die weging die nu richting de 5% kruipt. Ja, op een gegeven moment is dat wel een overweging om te zeggen van... moeten we niet een stukje afschaven? Helemaal verkopen zou ik nooit doen. Puur gewoon omdat het een mooi bedrijf is wat ik eigenlijk, als ik het koop, voor 10, 20 of 30 jaar in portefeuille wil houden. En ja, wat ik al zei over dat dividend, dat ziet er allemaal zo goed uit. Daar kan nog zoveel mee gebeuren. Dus
die 5% weging is voor jou een soort...
Is niet helemaal heilig. Bijvoorbeeld Broadcom zit gewoon ruim boven de 6. Maar als ik denk dat een aandeel goed is en dat daar gewoon nog meer potentie in zit. Ja, je moet er wel iets anders voor kunnen terugkopen. Volgens mij heeft Buffett ooit eens een keer gezegd van... Als je LeBron James in je team hebt, waarvoor zou ik hem dan eruit halen? En een zesde, dus NBA-spelers met 5 man, waarvoor zou ik dan een 6e man inbrengen als ik hem kan laten staan?
Ja.
Dus zo moet je natuurlijk ook een beetje zien. Het moet niet te veel worden de weging, maar tussen de... Nou, zeg tot 7,5% weging. Dat vind ik wel verantwoord.
En, okay. Nog één vraag aan jou en dan nog een hele uitgebreide vraag aan Ronald. Wij van Beleggersbelangen zetten het aandeel LVMH, luxe concern, een week geleden met een beleggingshorizon van 12 maanden op verkopen. En nu vragen natuurlijk de beleggers zich af van, moet hij ook niet uit de dividendportefeuille? Menno?
Nou, voor dividendportefeuille is het gewoon sowieso, wat ik al zei, lange termijn verhaal en het dividend. En dat dividend van LVMH gaat de komende jaren gewoon verder omhoog. Dus ik zeg geen enkel probleem. En die koers is heel erg afgekomen. Ik heb ze vorig jaar of anderhalf jaar geleden... was het met dik 5% een van de zwaarste aandelen, zwaarst wegende. Ja. Toen heb ik een stuk winst genomen. Juist vanwege die hoge waardering. Ik zou nu eerlijk gezegd eerder aan de koopkant opereren... als je voor de lange termijn in de markt zit. Okay. Juist omdat het gewoon niet zo heel goed gaat daar nu.
Nee.
Dus geen zorgen. Ik hou ze lekker vast.
Oké. Okay. En dan Ronald, je zei het net zelf al. Je hebt een tijdje geleden een artikel geschreven. Zetten we ook in de show notes met de aandelen in de aardgassegment die je nu moet hebben. Als je daar nog even op reflecteert en misschien nog wat nieuwe aandelen kunt noemen die je nu op dit moment interessant vindt. Wat kun je daar dan over zeggen?
Ja, daar kun je heel veel op zeggen. Laten we ons beperken dan tot een aantal die al genoemd zijn. En misschien ook al die al door anderen zijn benoemd. Maar in ieder geval mijn voorkeur op dit ogenblik is te kijken om naar die aandelen die zeg maar binnen 2-3 maanden het goed gaan doen. Het is geen dividend beleggen wat ik doe in ieder geval. Maar ik kijk meer naar aandelen en opties. En dan kijk ik niet verder dan 6 maanden, eigenlijk maximaal 9 maanden vooruit. En dan moet het ook gebeuren. Nou, dan zijn er dus een, dat was ook een vraag volgens mij van een van jullie lezers. En opmerkingen van, oké, in welke sectoren moet ik dan gaan zitten? Nou, je kan dan natuurlijk, zoals je in elke markt hebt, heb je altijd producenten. Dan heb je ook een stukje, dan moet er verscheept gaan worden. En er moet een stukje opgeslagen worden. Dus dat is eigenlijk, of je nou olie doet, of je zit in uranium, of je zit in andere grondstof, of maakt niet uit. Je hebt altijd drie dingen. Nou, ik zou nu eventjes nog niet in scheepvaart gaan zitten. Dus ik zou me beperken tot productie en opslag. Ik denk dat ik de vorige keer uitgebreid stil heb gestaan bij het aandeel Cheniere, de tickercode LNG. Nou, de reden daarvan heb ik al een paar keer aangegeven. Ik wil het wel eventjes hier halen. Dat is nummer 2 in de wereld. Ze hebben een enorm grote eigen aandelen inkoopprogramma opgestart van miljarden. Ze hebben koersdoelen variërend tussen, het aandeel zit nu rond $180, moet je denken. Is het traject wat we gaan is 180, 200, 220, 270. Dat is dan over 18 maanden. Maar goed, daar kun je ook lange termijn opties op doen. Of je kan het gewoon inderdaad wat langer in je portefeuille laten liggen. Dus dat is een producent in Amerika. Dus in de sector productie. En dat mag eigenlijk gewoon niet in je, wat mij betreft in ieder geval, in je portefeuille ontbreken.
Cheniere, tickercode LNG. Makkelijk.
Ja. Makkelijk. Nou, dan hebben we de volgende. Die heb ik ook al een paar keer genoemd, denk ik. EQT, de reden daarvan is dat die op dit ogenblik een beetje door de $37 heen moet breken. Staat de weg open naar 42. Is een bedrijf wat zowel in de aardgas als in de gasproductie zit. Waarom ik zeg maar het aanbeveel is omdat het sterk correleert met de ontwikkelingen van de aardgasprijs in de spotmarkt. Dus gaan de prijzen in de spotmarkt omhoog, dan doet dat aandeel het heel goed. We zitten nu tegen de dip aan. We zitten nu rond de 2,3. En ik denk dat we straks richting de $2,8, $2,9 per miljoen BTU gaan. Dat is een stijging van 30% in ongeveer 4 maanden tijd. Hè? Want februari is de koudste maand. Dus dan zie je ook vaak de piek van de aardgasprijs. Dus ja, als je een rendement kan maken van 40% in 4 maanden tijd. Dan denk ik dat je het daardoor heel goed kunt doen. Dus het aandeel dat zit nu echt tegen die harde steun aan te botsen van die $36, $37. En ik denk dat die dat heel snel van vrij gaat komen.
En dat is EQT.
Is dat ook en dat is ook de tickercode. Ja, toevallig nou, makkelijker kunnen ook, we het niet maken.
Nee, precies.
Dus dat was aandeel nummer 2. Nou, daar hebben we nog een mooi aandeel. Daar wordt ook veel over gesproken. Het zal bij jullie misschien ook niet ontgaan. Het heet Antero Resources. Nou, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als EQT, maar dan nog extremer. Dus het is wel voor mensen met geld die wat risico durven te nemen. En dan als beloning daarvoor, als het goed gaat, dan ook echt ver boven gemiddeld rendement gaan halen. Het aandeel staat nu op $30. Ik denk dat het veel en veel hoger gaat. Het gaat denk ik zelfs over de 100 en op termijn zou het zelfs binnen 2-3 jaar over de $200 kunnen gaan. Maar je moet niet huilen als er af en toe even -10% of -20% op staat. Maar je moet genieten van de momenten dat je die hoge rendementen pakt. Dus het is wel voor beleggers die het moeten doen met geld wat ze eventueel kunnen missen en niet gedwongen moeten verkopen.
Antero Resources.
Ja. Dus die zijn 100% even als aanvulling voor achtergrond. Die zijn dus 100% ongehedged. Wat betekent dat? Ze hebben niks verkocht nog van hun aardgasvolumes in het jaar 2025. Betekent dus als in januari, februari het koud wordt, dat ze dus maximaal profiteren van die hoge aardgasprijs. Dat is de reden dat ik zeg voor durf als gewoon Antero Resources. Zelf heb ik het ook. Af en toe moet je een beetje wat durven. Anders kan je ook niet die hoge rendementen halen.
Nee, en heb je daar ook een tickercode van?
Zeker, en dat is AR.
AR, He? Ook dat is dat gemakkelijk.
Gemakkelijk.
Ja. Drie favorieten. Aandelen voor de komende maanden.
Ja, zeker.
En Ronald, mag ik jou vragen, als je gewoon puur naar de oliemajors kijkt, hè, de bekende namen Shell, Total, BP, VS, Chevron, Exxon, heb je daar nog een voorkeur voor een van die?
Jij kijkt natuurlijk wat meer naar dividenden, dus ik denk dat jij zeker kijkt naar Exxon en wat minder, maar goed, Shell doet het
Exxon
steeds
staat
beter.
Volgens mij nabij all-time high, die doet heel goed, maar ik kan me zo voorstellen dat die er ook veel met gas doen.
Nee. Het is eigenlijk niet? Als je het hebt, pak even 3 van jou even beter. Als we nou nemen Royal Dutch even nemen, ExxonMobil bijvoorbeeld en XOM, ExxonMobil. Dan is het eigenlijk de splitsing als je kijkt van olie, aardgas. Heb je het echt over olie, dan zou ik zeggen 100% ExxonMobil nemen. Die ze al het geld wat ze hebben gaat naar Suriname, gaat in het Stabroekveld, in Guyana, in Amerika, overname van Pioneer, al dat soort zaken. Dus als, en die staan nu inderdaad hoog. Hè. Ze zijn uitgebroken uit de trend. 2 dagen geleden in mijn portefeuille heb ik weer ExxonMobil aangekocht. Grote aanbeveling. Komen binnenkort met 3e kwartaalcijfers. Ik denk dat ze heel goed gaat zijn. Terwijl je als je kijkt naar Royal Dutch bijvoorbeeld als oil major en Total Energies, die hebben een hele grote aardgasportefeuille. Dus daar ben ik ook heel positief over. Want dat is wat jij ook al zegt. Je moet eigenlijk gokken op verschillende paarden. Valt olie een beetje tegen? Heb je aardgas nog als escape? En andersom. En het zijn aandelen die eigenlijk een beetje achterblijven. Zeker Royal Dutch, die heeft echt nog wel een beetje in te halen. Steeds meer analisten worden daar positief over. En ook Total Energies is positief eigenlijk met betrekking tot hun groene activiteiten. Dus in het algemeen ben ik best wel positief over die oliebedrijven. Omdat, laten we heel eerlijk zeggen, als we gewoon de objectieve toonaangevende rapporteurs kijken, gaat de olievraag gaat niet meer omhoog, heel langzaam. Maar het aantal vaten wordt gewoon, wat we nu hebben, we zitten nu op 103 miljoen vaten, gaat nog steeds naar 108 miljoen vaten in 2030. Dus totaal geen reden om negatief te zijn over de inkomsten van oil majors. Dus ik zou zeggen, of je nou dividendbelegger bent, of gewoon zoals ik liever wat korte termijn ritjes pak, prima aandelen.
Oké. Dankjewel Ronald voor de uitgebreide beantwoording. En Menno nog even heel kort, waar kijken jullie voor komende week naar uit, Menno?
Ja, heel kort, want eigenlijk niks specifieks. Er komen gewoon heel veel cijfers binnen. En vaak laat ik me gewoon door verrassen dat ik ineens die cijfers zie. Dus net zoals Lam vandaag. En sowieso een drukke periode.
Oké, Ronald?
Nou ja, ik kijk de laatste paar maanden al elke keer weer naar Israël en Oekraïne. Wat daar gebeurt en wat dat doet op de energieprijzen. En tot nu toe was het een beetje rustig. En ik hoop eerlijk gezegd dat het ook een beetje blijft. En dat we een keer richting vrede kunnen denken. Want ik wil best wel over geld praten en aandelen. Maar ik vind het ook wel fijn dat het wat rustiger wordt op deze wereld.
Mooier kan de afsluiting ook niet zijn, Ronald. We gaan afsluiten dus. Bedankt Ronald, bedankt Menno, bedankt luisteraars en kijkers. Volgende week zit Marnix Kwee hier met Loege Schilder en Martijn van Herpen. Heeft u al vragen aan deze heren, mail die dan naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. Tot volgende keer.